Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Gemeenteleden en gasten hier in de kerk en degenen die thuis met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst op de tweede Lijdenszondag. Deze dienst staat ook in het teken van de voorbereiding op de viering van het Heilige Avondmaal, volgende week zondag. Beleidende leden van andere kerkelijke gemeenten die als gast in ons midden zijn en die in hun eigen gemeente toegang hebben tot de tekenen van brood en wijn, zijn van harte welkom om volgende week deel te nemen aan het avondmaal. Als we gasten mogen verwachten, vinden we het fijn dat u dat deelt met iemand van de kerkraad. Voorganger vanmorgen is dominee Van Rumpt uit Voorthuizen. Vanavond is er om 6:30 een tweede dienst en daarin zal dominee Van der Sluis uit Nijkerkerveen voorgaan. Dan mogen we elkaar weer ontmoeten omdat de Heere ons roept. Woensdagavond 20 februari om 8:00 bent u van harte welkom in de roeping voor een moment van bezinning. Een uur afzondering van de drukte of de stilte in de week. En daarmee toelevend naar de viering van het Heilige Avondmaal. Dit uur zal worden geleid door dominee Van Rooyen. Voorafgaande hieraan houdt de kerkenraad om 7:30 censuur amorum in de consistorie. Beroepingswerk. 8 februari heeft de kerkenraad gesproken over het beroepingswerk en besloten te informeren hoe de gemeente hierin betrokken wordt. Die doen we door straks na de dienst aan de uitgangen u een brief uit te reiken met de informatie. Indien gewenst kunt u ook deze opvragen bij de scriba. Voor wie deze vanmorgen mist, kan die vanavond onder de toren meenemen. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en als tweede voor Umoja 2.0. En in het bijzonder het Wilma Trainingsinstituut. De opbrengsten van de zendingsbussen aan de uitgang zijn bestemd voor de organisatie Evangelisatie Shofar, dat kerken ondersteunt bij initiatieven op het gebied van evangelisatie. Voor wat nog komen gaat geldt, zo de Heer wil en wij leven zullen. Onze voorzang is Psalm 23. A, vers 1 uit Weerklank. De kinderen van de Julianenschool hebben dit geleerd in de afgelopen week. De Heer is mijn herder, ik heb al wat mijn lust. Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. Hij voert mij al zachtjes aan wateren der rust. De Heer zorgt voor mij als een herder, geeft mij eten en alles wat ik nodig heb en wijst mij de weg door zijn woord. Daardoor ontvang ik rust. Laten we daarvan zingen met vers 1 van Psalm 23a uit Weerklank. We wensen elkaar, waar we ons ook bevinden, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zoek de dingen die van boven zijn en niet die op de aarde zijn. Dat is de aanvangstekst van deze morgen. We gaan zingen in gemeente Psalm 145, het eerste en tweede vers. 145, 1 en 2. Weet u, de Heer heeft ons leefregels gegeven. Regels om naar te leven. En we luisteren vanmorgen naar de Nieuwtestamentische wetlezing uit Efeze 5. Waarna wij zingen uit Psalm 24, het tweede en derde vers 24, 2 en 3 als antwoord daarop. En Paulus schrijft aan de gemeente van Efeze: wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en een slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden zoals het heilige past. Evenmin oneerbaarheid, dwaze praat, lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn, veel meer past dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat dus niemand u misleiden met inhoudsloze woorden. Want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Here. Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Here wel behagelijk is. Neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis. Ontmasker ze veel eer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt is licht. En daarom zegt hij: ontwaak u die slaapt. Sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Amen. gemeente in verband met de viering van het heilige avondmaal. Luister naar het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. En dat begint op een hele prachtige manier. Namelijk, geliefden in de Heer Jezus Christus. Hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heer ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, toen hij gedankt had, brak je het en zei, neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij op de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zodat hij op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En verder, dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus heeft bewonen ingesteld. Namelijk tot zijn gedachtenis. En die beproeving van onszelf, die bestaat uit drie delen. 1. Laat ieder bij zichzelf zijn zonde en overvloeking overdenken. Omdat hij een afkeer van zijn zonde heeft. Zich van God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot, dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bitter en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn zoon Jezus Christus. 2. Laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft. Dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid verbracht had. 3. Laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is om voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. Eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder huichelen een ernstig voornemen heeft om voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en volwaardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daartegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Met bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom alle die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel van de Heere te onthouden. En wij verkondigen dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. En dat betreft alle die afgoden dingen, alle die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die beelden vereren die zich bezighouden met toverij, waarzeggerij, vee, mens of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten, het zogenaamde occultisme. Alle die God, zijn woord, de heilige sacramenten verachten, alle die God lasteren, die tweedracht, partijschap in opstand en kerk en maatschappij willen veroorzaken, alle die mijn eed plegen, die hun ouders en alle die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen. Alle die moorden twistziek zijn, die in haat en nijd met de naaste leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, boekenrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn. En verder alle die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij zulke zonden vasthouden, moet zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft. Opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om verslagen harten van gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal van de Here zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, beleiden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, zoals dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons er niet toe zetten om God met zo'n ijver te dienen zoals wij behoren te doen, maar dat we dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte, ondanks dit alles. Omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover het eerste gedeelte en volgende week hoort u het tweede gedeelte van het formulier. Laten we nu samen de Here bidden om een zegen over deze dienst. Getrouwe en barmhartige God en Vader, u hebt ons weer geroepen naar uw huis deze morgen. En wat is het goed om hier te zijn, Here. En misschien is dat niet de beleving van iedereen hier. Misschien dat er jongeren zijn die zeggen, ik had toch liever ergens anders geweest. Maar Here, God wilt u met uw Heilige Geest hen aanraken, opdat ze mogen ervaren, Here. Ja, opdat we allen mogen ervaren hoe rijk het is om u te dienen, om u te loven, om u te prijzen, om uw woord te horen. Daarvoor, Here, hebben we niemand anders nodig dan uw Heilige Geest. Want zonder uw Heilige Geest, Here, ja, dan wordt het niets. Dan zitten we hier zinloos. Maar u hebt beloofd dat wij mensen samenkomen in uw naam, dat u daar zelf in het midden zult zijn. Here, daar dank u voor. Dat u zo'n rijke God bent. Here, we beleiden ook onze zonden, onze tekorten. Want we hebben ook afgelopen week weer dingen gedaan of gedacht die indruisen tegen uw woord en tegen uw wil. Wilt u dat vergeven, Heer? Wilt u vergeven dat wij vaak van die egoïstische mensen zijn, zo op onszelf gericht? En dat we niet u op de eerste plaats zetten. En dat is toch een grote zonde in ons leven. Dat we onszelf op de eerste plaats zetten zo vaak. Heer God, wilt u dat veranderen? Wilt u dat vergeven, maar ook veranderen? Door uw Heilige Geest, dat we zo gaan verlangen om te leven naar uw wil, Heer. Ja, dat het anderen dat ook gaan merken aan ons leven. Heer God, we bidden, wilt u ons zo een gezegende dienst geven, hier in de kerk, maar ook degene die thuis met ons verbonden zijn, misschien wel vanaf een vakantieadres. Laat zo hier in deze dienst zijn, een dienst waarin u aan uw eer komt en waarin wij opgebouwd worden in het geloof. Dat uw koninkrijk uitgebreid mag worden. En dat we het zullen zeggen als we van hier gaan. Waarlijk, de Here was op deze plaats. Heer God, dat bidden wij, dat vragen wij. Niet vanwege enige verdiensten van onze kant, maar uit genade om Jezus wil. Amen. De schriftlezing deze morgen is uit Matteüs 25. Matteüs 25 vanaf vers 14 tot en met vers 30. Matteüs 25 vanaf vers 14, want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. En aan de een gaf hij 5 talenten, aan de ander 2, aan de derde 1. Ieder naar zijn bekwaamheid en hij reisde meteen weg. Hij die de 5 talenten ontvangen had, ging weg en handelde daarmee en hij verdiende 5 andere talenten erbij. Evenzo verdiende degene die de 2 talenten ontvangen had en nog 2 bij. Maar hij die het ene ontvangen had, ging weg, groef een gat in de aarde en verborg het geld van zijn heer. Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield afrekening met hem. En degene die de 5 talenten ontvangen had, kwam en bracht nog 5 talenten bij hem en zei: Heer, 5 talenten hebt u mij gegeven, zie nog 5 talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw heer. En degene die 2 talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en zei: Heer, 2 talenten hebt u mij gegeven, zie, 2 andere talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw heer. Maar hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei: Heer, ik wist dat u een streng man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt. En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talenten verborgen in de aarde. Zie, hier hebt u het uwe. Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem: Slechte en luie slaaf, u wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb, dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven en ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben. Neem daar het talent van hem af en geef het aan hem die de 10 talenten heeft. Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. En werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis, daar zal gejammer zijn en tanden geknars. Tot zover de lezing uit het woord van God. We schrijven boven de preek: bewaren of investeren. Bewaren of investeren. We gaan ons voorbereiden op de verkondiging en dat doen we door te zingen uit Psalm 121 vers 1, 2 en 3. 121, 1, 2 en 3. Met als antwoord op de verkondiging zingen wij een belijdenis, Psalm 108, vers 1 en 2. Psalm 108, vers 1 en 2. Nou, ik kom wel eens in de kerk waar brompotten zitten, maar zo groot heb ik nog niet eerder gehad. Het is weer weg, gelukkig. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, de laatste woorden van een mens, die zijn vaak kostbaar voor de nabestaanden. He, niet dat je zegt, nou, daar hangt nou alles vanaf, hè? Wat waren zijn laatste woorden? Maar over het algemeen geldt het wel, hè? Laatste woorden, vaak wel betekenis voor familie, nabestaanden. Laat staan, gemeente, als het gaat om laatste woorden van Jezus. Ik denk dat we het daar allemaal wel over eens zijn vanmorgen. Want deze gelijkenis behoort tot de laatste dingen die Jezus heeft gesproken. En naast zijn boodschap over wederkomst, laatste oordeel, ook deze gelijkenis. Dus ja, dat zegt wel iets natuurlijk. Over de waarde daarvan. De gelijkenis van de talenten. Ik zeg er wel bij, gemeente, ja, die gelijkenis kan wel gemakkelijk verkeerd worden uitgelegd. Dat komt met name ook door vers 29. Hè? Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden, maar van hem die niet heeft, zal worden afgenomen. Hè, dat klinkt een beetje als wie veel heeft, krijgt nog meer. En wie bijna niets heeft, die raakt dat beetje ook nog eens kwijt. En dat lijkt dan een beetje op de graai- en snijcultuur van vandaag. Hè? De cultuur waar de hoge heren bovenop een dikke salaris nog een extra bonus krijgen. Terwijl Jan met de pet zijn schamele loon ook nog moet inleveren. Maar u begrijpt natuurlijk, dat kan Jezus nooit zo bedoeld hebben. Sterker nog, Jezus was juist degene die daar de vinger bij legde. Bij dit soort praktijken, om daar afstand van te nemen. Ja, wat is dan de betekenis van die gelijkenis, zou je af kunnen vragen. He, is dat handen uit de mouwen? Wil je geestelijk wat bereiken, dan moet je er tegenaan. Nou ja, daar zijn we als christenen ook best vatbaar voor. Laten we eerlijk zijn. Natuurlijk, we zijn protestants genoeg om te weten dat we met goede werken de zaligheid niet kunnen verdienen. Maar ja, intussen hopen we misschien wel dat de Heer het nog een beetje laat meewegen, hè? Uit genade alleen word je zalig, maar via de achterdeur zetten we toch ons beste beentje voor. En we hebben ook onze favoriete Bijbelteksten ervoor. Filippenzen 2 vers 12. Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Nou ja, kijk, zo'n teksten die kunnen natuurlijk helemaal naar je toe draaien. Misschien is die werkheiligheid wel een van de oorzaken dat zoveel kerken leeglopen vandaag. Ik sprak een man die zei, dominee, ik kom altijd regelmatig, kom ik blij de kerk in. Maar ik ga er zo vaak beladen en met een grote rugzak weer uit. Omdat de dominee zegt, je moet dit en je moet dat en je moet meer dit en je moet minder dat. En ik hoor zo weinig over genade. Ja, dan kun je doodmoe van worden, hè? Als die balans scheef getrokken wordt. Nou, de tekst van de gelijkenis staat op een spannende plaats, heb ik al gezegd. En dan begint die gelijkenis ook nog eens met want. Dat is opletten dus. Het is als een laatste aansporing van Jezus, voordat hij straks aan het kruis wordt geslagen. Een heer gaat naar het buitenland voor een tijd en hij vertrouwt zijn kapitaal toe aan zijn knechten. Ja, zo'n onverwacht vertrek, dat hakt er wel in natuurlijk, hè? Bij de heer zelf, want er valt natuurlijk heel veel te regelen. Maar ook bij heel zijn huishouden, alles staat op zijn kop. Zo gaat dat. Doen ze meisjes denken aan de tijd voordat je op vakantie gaat. En dan ga je maar voor 1 of 2 of 3 weken, maar wat een stress vaak, hè? Dat laatste jongen op catechisatie zei, nou dominee, vlak voordat wij op vakantie gaan, dan zorg ik dat ik zo min mogelijk thuis ben. Dan is de sfeer hier om te harden. Ik moet er iedere keer aan denken als ik die lieve mensen zie. Het zijn hele lieve ouders hoor, daar gaat het niet om. Maar in die gelijkenis gaat het over een lange periode. De heer vertrekt, maar hij zit nog met 1 probleem. Wat moet ik doen met mijn geld? Zijn werkkapitaal. 1 talent. Dat is ongeveer 30 kilo zilver. Ja, daar kun je een aantal dingen mee doen. Je kan het geld meenemen. 5 plus 2 plus 1 is 8 talent zilver. En dat is bij elkaar zo'n 240 kilo. Dat is natuurlijk een heel gewicht. Daar kun je flink aan vertillen. Bovendien gevaarlijk, hè, om mee te nemen. Onderweg, er zijn rovers enzovoort. Hij zou het natuurlijk ook zijn bedrijfskapitaal bij een geldhandelaar kunnen brengen. Maar ja, dat was weer riskant vanwege fraude. Derde mogelijkheid. Hij kan het in de grond stoppen. Dat was eigenlijk de veiligste bank van die tijd. Maar goed, dan leefde dus niks op. Het is trouwens net zoals vandaag je geld naar de bank brengt. Dus hij kiest voor de 4e mogelijkheid. Hij vertrouwt zijn kapitaal toe aan de slaven. Degene die het meest vertrouwt. Zijn eigen uitverkoren slaven. Slaven die een bijzonder plaatsje hebben in zijn hart. Ja, dat is ook best een risico. Je moet wel te vertrouwen zijn natuurlijk. Dat doe je niet zomaar. Die slaven, ja, ze zouden ermee aan de haal kunnen gaan. En toch wordt dat de keuze van de Heer. Zijn slaven mogen het geld gaan beheren. En ze ontvangen van de Heer talenten naar vermogen. De eerste slaaf 5 talenten. Dat is een gigantisch kapitaal. 1 talent zilver, 30 kilo, stond gelijk aan 20.000 euro vandaag. En dat keer 5, dan krijg je toch een ton. Maar je mag beheren. Wat een vertrouwen en wat een verantwoordelijkheid. De tweede kreeg dan zo'n slordige 40.000 euro. En de derde slaaf zo'n 20.000. Het gaat dus niet om een paar centen. Gemeente. En wat dan zo opvallend is van deze gelijkenis. Dat die Heer er helemaal geen uitgewerkte instructies bij geeft. Geen beleggingsadviezen van je kunt het beste dit of dat ermee doen. Hij geeft geen aanwijzing van couranten of minder couranten handel. Geen planning, geen voorcalculatie. Hij zegt gewoon, hier heb je het. Ga er maar mee aan de slag. Hij behandelt zijn slaven dus als volwassen, deskundige medewerkers. Die verstandig genoeg zijn om hiermee om te gaan. Geeft ze helemaal de vrije hand. En als je dan begrijpt, gemeente, dat hij hier verwijst naar niemand minder dan de Heere God. Dan beseffen we dus, zo is God dus, hè? Hij vertrouwt ons zoveel toe. Hij bekijkt ons niet met argwaan. De Heer tegelijkertijd zegt niet, nou hier heb je een beetje. En als het goed gaat, kan ik de volgende keer misschien een beetje meer geven. Kijken wat jullie aan kunnen. Nee, in vol vertrouwen laat hij zijn geld aan zijn slaven over. Zoveel vertrouwen heeft God dus in de mens. Hij wordt niet gedreven door wantrouw. Hij gunt het ons ook, want hij heeft grote verwachtingen van ons. Nou, dat is al een hele mooie toepassing. Hele mooie toepassing. Kijk, als ouders kunnen we wel eens wat klein denken over je kinderen. Ik stond gisteren bij de supermarkt en er stond zijn moeder tegen de dochter. Die zegt, nou, ga jij maar betalen. Maar toen het iets te lang duurde, zei die moeder, nou, kom maar, kijk, zo doe je dat. Dat ja, bij de minste, geringste twijfel springen we als ouders zo graag bij, hè? Zo zit God dus niet in elkaar. Hij vertrouwt ons veel toe. De slaven mogen elke handel aanpakken. Als ze maar winst maken. Als ze maar een handel mee drijven. Alle drie de slaven kregen naar hun vermogen. Dus naar wat ze aankonden. Hè? Ja, de een kan meer aan dan de ander. En daar worden ze niet op afgerekend. Maar daar houdt de Heer rekening mee. Dat valt dus op, hè. Hij kent zijn knechten. Hij weet precies hoeveel ze aan kunnen. Voor de een is één talent al keihard werken. En voor de ander hoeven vijf talenten er niet voor te zorgen dat hij overspannen wordt. Naar vermogen. Ook eens een mooie lijn die je kunt doortrekken. De Heer weet wat u, jij en ik aan kunnen. En geeft ons nooit meer dan we dragen kunnen. Helaas is het bij ons wel zo dat wij vaak reageren op een manier van, ja, maar die krijgt er vijf en ik krijg er maar één. Zo gaat dat, hè? Wij staan vaak meteen op onze achterste been. Maar het Koninkrijk van God gaat dat heel anders. Maar dat gaat over morgen. In het Koninkrijk van God is het niet belangrijk hoeveel talent je ontvangt, maar wat je ermee doet. Een persoon die maar één talent ontvangt en er enthousiast mee aan de slag gaat, staat in het Koninkrijk van God hoger aangeschreven dan iemand die er 10 heeft en ze verwaarloost. Of ze alleen voor eigen doeleinden aanwendt. Nou, die knechten ontvangen 1 tot 5 talenten. De eerste en de tweede dienaar gaan er direct mee aan de slag. Dat valt op. Ze laten zien wat echt rentmeesterschap is. Ze gaan de markt op. Talenten. Koper, verkoper. Gaat hartstikke goed. Zo goed dat ze het bedrag zelfs verdubbelen. Van 2 naar 4. Van 5 naar 10 talenten. Ja, sommige mensen hebben er een neus voor. En misschien dat jij ook wel zo'n handelaar bent. Ik kwam laatst ook zo'n jongen tegen. Koopt een partijtje op. Verkoopt met winst door een marktplaats. Die zeggen ja, vakken vullen voor een paar euro per uur. Dat schiet ook niet op. En wij kunnen genieten van de verhalen van krantenjongen tot miljonair. Al hebben wij als christen natuurlijk wel vaak onze bedenkingen bij winst maken. Maar winst is op zichzelf niet verkeerd, gemeente. We hoeven niet te gaan praten alsof geld verkeerd is, alsof geld van de duivel is of zo. Het gaat wel fout als je je hart erop zet. Als je leeft voor winst en nog meer winst en oppotten. We denken die rijke man die nog grotere schuren wilde bouwen, omdat hij gegrepen werd door het bezit. En dan lees je heel confronterend in de Bijbel. En diezelfde nacht stierf hij. Geld is niet de wortel van alle kwaad. Geld zucht wel. Hé, jongen, ga niet voor dat baantje waar je veel geld mee verdient. Dat lijkt in eerste instantie misschien aantrekkelijk. Ja, want dan kun je die merkkleding kopen en die scooter komt ineens in zicht. Maar je kunt zo een slaaf worden van geld. Laat geld geen drijfveer worden. En tegelijk zeg ik, ja, van wie hebben ze dat eigenlijk, hè? Meestal niet van een vreemde. Want we leven in een cultuur waarin alles om geld lijkt te gaan. Pas op, zegt Jezus, pas op. Pas op voor de macht van het geld. De mammon. In deze gelijkenis gaat het dus niet om het verdienen, de winst, maar om de inspanning. Wat heb je met mijn talenten gedaan? Nou, ik zei al, die eerste twee die konden niet wachten tot de Heer terugkwam. En trots laat ze zien hoe hard ze gewerkt hebben. Voortreffelijk, zegt die man, voortreffelijk. Goede, betrouwbare dienaar. Betrouwbaar, hè? Dat woord valt op. De Heer had er vertrouwen in dat ze hun talenten zouden vermeerderen. En daar zijn ze ook trouw in geweest. En dan die derde. Ja, staat er een beetje beteuterd bij. Hij heeft het talent bewaard, weggestopt eigenlijk. Hè? Hij kreeg er één. Hij heeft er nog steeds één. En dan zeggen wij natuurlijk, nee, dat kan natuurlijk niet, hè. Dat is helemaal verkeerd, daar had hij mee aan de slag moeten gaan. Maar voor de hoorders van toen, gemeente, zat er een schokkend element in de gelijkenis. Want volgens de Joodse traditie was het een heel zorgvuldige en eerzame manier om met zo'n groot geldbedrag om te gaan. Begraaf het in de grond. En denk aan de gelijkenis van de schat in de akker. Zorgvuldige manier van bewaren. Dus degene die aan het luisteren waren naar die gelijkenis van Jezus, die hadden gedacht dat Jezus zou zeggen, en jij hebt het ook voortreffelijk gedaan. Je hebt er goed op gepast, het is niet kwijtgeraakt. Maar in tegendeel, hij krijgt de volle laag. Hij had ermee aan de slag moeten gaan. En de grote vraag is waarom? Waarom heeft hij het in de grond gestopt? Nou, wat opvalt, gemeente, is zijn houding. Die houding wordt gekenmerkt door angst. U bent zo streng. U bent zo hard. Daarom was ik bang te verliezen. Angst is volgens deze man de reden dat hij het weggestopt heeft. Kijk, als hij alleen maar naïef was geweest, dan had hij gezegd, kijk eens hoe goed ik het bewaard heb. Maar dat doet hij niet. Hij begint direct al met zich te verontschuldigen. Hij weet dus dat hij fout zit. Ik heb ervaren dat u een hard mens bent, daarom was ik bang. Stel dat ik verliezen had geleden, nou dan was de wereld te klein geweest. En daarom geef ik het graag terug. Hier heeft u het, daar ben ik er vanaf. God als een strenge Heer. Ik hoop niet dat er vanmorgen mensen in de kerk zijn die ook zo'n beeld hebben van God. Als God zegt, je zult geen beelden van me maken, is dat ook een afgod, hè? Dat je van God een verkeerd beeld maakt. God als een veel eisende God, waar je nooit aan kunt voldoen. Nou, zo'n verwrongen beeld kan leiden tot een vreugdeloos en onvruchtbaar leven. En dan kan ik snappen hoor, dat mensen zeggen, nou, dan ga ik me niet dat avondmaal. Zoals laatst iemand tegen mij zei, dominee, misschien kun je beter niet aan de avondmaal gaan, want dan weet je in ieder geval zeker dat je geen oordeel hebt. Dan zit je toch aan de veilige kant. Ja, ik zeg, zou God zo in elkaar zitten? Is God zo aan het berekenen, als je dit doet en dat en zus en zo? Dan eet ik mij geen oordeel. Doe dat tot mijn gedachtenis, zegt, dan ben je alsnog ongehoorzaam aan God. Doe dat tot mijn gedachtenis, is zijn opdracht. En we staan in deze periode stil bij het lijden van Jezus Christus. Dat betekent, hij heeft de straf gedragen. Dat betekent dat we op hem mogen zien als we aan tafel gaan. Daarom is hij gekomen. Hij is niet gekomen voor rechtvaardigen. U hoeft geen zakken mee vol geloof mee te nemen naar de tafel. U mag met lege handen komen. Als dat geen genade is, dan weet ik het ook niet meer. De straf die wij hadden moeten ondergaan, is op zijn zoon gelegd. En dat zegt het formulier, is prachtig. Alsof we zelf in eigen, al onze eigen zonden, alsof we daar zelf voor hadden betaald. Weet u, er is maar één persoon die zo'n verwrongen beeld van God aan ons wil voorspiegelen, en dat is de Satan. De Satan is daar altijd klaar, zeker ook in deze tijd van bezinning op het avondmaal. Die zegt, ja, waarom denk je dat jij daar naartoe mag? Daar heb je helemaal geen recht op. En voordat je het weet, ga je hem gelijk geven. Kan ook anders hoor, de duivel heeft zat troefkaarten in handen. Hij kan ook zeggen, joh, God is liefde, ben gek. Zonde meer of minder. Komt altijd goed. U bent zo streng, zegt die man. En daarom heb ik het begraven. En toch, gemeente, dat verwrongen beeld van God bij die derde dienaar is niet de echte reden dat hij talent heeft begraven. Dat zegt hij wel. U bent zo streng. Maar als hij echt zo onder de indruk was van zijn toorn, dan had hij zich wel uit de naad gewerkt. Om het te 3, 4, 5-voudigen. Zoals die vrouw die ik tegenkwam in het pastoraat. Ja, dominee, ik ben niet bekeerd. Dus ik ga naar de hel. Zo kunt u dat met droge ogen zeggen. Let op die reactie van de Heer. Hij noemt hem een slechte, luie slaaf. Hij is niet ingespannen. Dat is het probleem. De Heer is woedend op de slaaf. Hij luistert ook niet naar zijn excuses. Hij neemt het talent af en geeft het aan de ander. Nou, gemeente, misschien zegt u, ja, wat moeten wij nou met die gelijkenis vandaag? Nou, gangbaar is de uitleg dat onze talenten onze gaven zijn. Onze competities, onze begaafdheid, onze aanleg. De dingen waar we goed in zijn. Dat komt natuurlijk door het woord talenten. Dan word je daardoor op het spoor gezet, maar daar wordt er niet mee bedoeld. Het ligt veel meer voor de hand om de talenten, net als een andere gelijkenis waarover geld wordt gesproken, te zien als aanduiding voor het woord van God. En denk aan de schat in de akker, of de parel. De roeping van de christenen is dat je met dat woord aan de slag gaat. En dan zul je merken, als je met het woord aan de slag gaat, dat het woord met u aan de slag gaat. En dan gaat het zichzelf vermeren. Dat doet de Heilige Geest. Je gaat er meer in lezen. Je gaat er meer naar verlangen. Je gaat meer luisteren naar dat woord. Dan komt er een verlangen om God te dienen en de naaste als jezelf. En inderdaad, hij heeft ons daar ook talent en gaaf voor gegeven, dat klopt. Gebruik die dan ook. Voor God en mensen. Stop ze niet in de grond als dood kapitaal. Boeken ermee. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Wees bezig met de dingen van hem. En kijk om je heen. Kijk om je heen. Je bent niet alleen op de wereld. Een christen is geen navelstaarder. Die alleen maar bekommerd moet zijn om zijn eigen zielenheil. Ga naar hen die het moeilijk hebben, zie om naar de hongerigen, de armen, de gevangenen. En dat bedoel ik niet als een alternatieve helsweg gemeten. Zo van als je maar goed doet, dan zit het wel goed. Nee, het is gewoon simpelweg Gods opdracht aan ons. Wie leeft vanuit dat woord, wil ook naar dat woord leven. Die wil dat woord gehoorzamen. Als het goed is, zitten we hier toch? Daarom, om die reden. Om te horen wat zijn wil is, om naar zijn wil te leven. Als goed is, verlang je daar toch naar? Of zitten we hier om onze religieuze plicht te vervullen? Voor een strenge Heer, die nu eenmaal eist dat je op zondag 2 keer in de kerk zit, zodat er weer een vinkje achter kan komen. Ik hoop niet dat het zo zit. Maar als het zo zit, gemeente, ja, dan kan ik me voorstellen dat u blij bent dat het meer maandag is. Dan kunt u weer met uw andere talenten aan het boekeren. Geld verdienen, handel drijven. Maar dan zit je dus echt op een doodspoor. Dan zit je echt, echt op een doodspoor. Behalve het feit dat je heel wat zegeningen misloopt in het leven, loopt je leven ook nog eens uit op een leven zonder Christus. Niet voor niets, gemeente, dat deze gelijkenis wordt verteld, tezamen met de wederkomst en het laatste oordeel. Want u voelt het wel aan, de Heer Jezus is de Heer die nu in het buitenland is en die eens zal terugkomen. En die rekenschap vraagt. En dan zeg ik niet als een strenge, afvinkende God, maar als een vader die hoopt, verlangt dat we ons leven hebben willen inrichten naar zijn woord. Het zal hem een groot verdriet doen. Als mensen er geen acht op hebben geslagen. Het is zijn verlangen. Dit is zijn liefdesbrief aan ons. Door de eeuwen heen ingegeven aan apostelen, profeten, noem maar op. Gods liefdesbrief aan ons. Het is zijn verlangen dat u erin leest, dat u eruit leeft. Dat u het niet naast u neerlegt. Als je het hebt over zonde, dat is pas zonde. Dat is toch zonde als je zegt, ja, ik heb er eigenlijk niks mee gedaan. Ik wist het wel, ik ben zo opgevoed. Ik heb er eigenlijk niet echt uit geleefd. Ik heb die naast in nood heus al gezien. Maar ja, ik had zo druk. Ik wist heus al van de Bijbel als woord van God. Maar ja, er waren ook nog zoveel andere dingen. Was druk met vermeerderen van zoveel andere dingen in mijn leven. Ik heb het er wel bewaard opgeborgen, het geloof. Het is al heel lang in de familie. Zoals die man zei, dominee, we willen graag een begrafenis vanuit de kerk. Want onze opa en oma zijn ook uit de kerk begraven. Vinden we mooi. Met de liederen zoekt u maar uit, daar heb ik geen verstand van. Dat is geloof dat je opbergt in de vitrine van de traditie. En bij gelegenheden haal je het even uit de vitrine en je stoft het af. Kijk, als je talent begraaft, dan zal de Heer zeggen, geef maar hier, geef het terug. Geef het terug. Je hebt er niks mee gedaan. Zal een pijn doen aan zijn hart, maar hij zal het van je afnemen. Want dat is niet wat hij wil. Dat is niet wat hij beoogd heeft. Hij begint met vertrouwen. Dus we kunnen nooit zeggen, u was te streng. Dat is echt onzin. Hij schenkt ons zijn genade, hij schenkt ons zijn liefde, hij geeft ons geloof en vertrouwen. En hij zegt, ik zie in jou toch mogelijkheden. Ook al zie je ze zelf niet. Ook al denk je dat jij niet kunt groeien, dat jij niet verder kunt komen. Ik zal er zelf voor zorgen dat mijn woord niet leeg terug zal keren, maar zal doen hetgeen mij behaagt, verwacht het van mij. Kijk, die slaaf met dat ene talent, die lag de hele dag op zijn rug met een grasprietje in zijn mond naar de blauwe hemel staan. Die vond het wel best. Zijn talent zit veilig in de grond, gebeurt niets mee, ik kan het ook niet kwijtraken. Die man vindt het prima zo. Hoezo verkeerd? Ik overtreed toch geen enkel gebod? Ik doe toch niks? Nee, dat is juist het probleem dat je niks doet. Weet je, God wil je helpen om je leven te richten naar zijn wil, hè? Maar je zult er wel zelf mee aan de slag moeten. Ik zeg altijd, geloof is een gave van God. Absoluut, geloof is een gave van God. Maar geloven is een werkwoord. Maar hoe doe je dat? Op pad gaan met je talent. Hoe doe je dat? In dat woord daar. Soms neem je risico's, soms moet je vuile handen maken, soms kost het bloed, zweet en tranen. Maar als je talenten gebruikt van God, heeft jouw leven zin. Dan krijgt het betekenis voor de eeuwigheid. En je kunt je talenten inzetten voor het hier en nu. Je zegt, dat woord van God, dat is allemaal wel een beetje te saai. Ik vind het allemaal een beetje een antiek boek. Wat moet ik ermee? Ik wil geld verdienen, ik wil rijk worden, ik wil beroemd worden. Net als die influencers, het geld komt bij bakken binnen. Even een ster willen zijn, even shinen. Het is allemaal zo leeg. Het is allemaal zo leeg. Misschien heeft u het programma gezien, De Verandering. Dan raad ik u dat nog aan gisteravond, De Verandering. Over de Haagse Hazers. Moet u maar eens kijken. Tot geloof is gekomen. Hij zegt, het was allemaal leeg in mijn leven. Leeg. Ik was een lege huls. Ik leefde, ik snoof, ik dronk, ik ging naar de prostituees, maar het was zo leeg van binnen als wat. Nou, verder moet u maar kijken. Als je niet uitkijkt, als God het niet verhoedt, eindigt het voor je leven in een eeuwige duisternis. Als je dan voor God komt te staan, dan zal hij zeggen, ja, heel veel mensen hebben je gekend en toegejuicht misschien. Maar ik ken u niet. Ik ken u niet. Er was een jongen die op zaterdag met zijn vader door de stad liep. Stond een meneer van het leger in zijn huis met een collectebus. Dat kennen we wel, hè, dat beeld. En die vader geeft zijn zoon een 2 euro munt. En zegt, geef maar even aan die meneer. En s'avonds vinden ze in de broekzak van hun zoon de 2 euro munt. Nou, u zult begrijpen, dat volgt een stevig gesprek. Als jij iets krijgt, is bedoeld om mensen mee te helpen, om God ermee te dienen. Is niet de bedoeling om voor jezelf te houden. En die jongen begint te huilen. Die zegt, sorry pap. Kijk, zo is er bij de hemelse vader. Ook altijd vergeven, hè. Want laten we eerlijk zijn. Laten we eerlijk zijn. We schieten allemaal tekort. En deed die derde slaaf dat ook maar, hè? Vergeving vragen. Maar in plaats daarvan komt u met smoesjes. Ik was bang, u bent zo streng, enzovoort, enzovoort. Hij had het niet begrepen. In hetzelfde hoofdstuk, Matteüs 25, staat de opdracht van Jezus. Wat je aan de hongerige en arme naakte gevangen hebt gedaan, heb je aan mij gedaan. Dan zal ik er een voorbeeld van geven. In San Diego in Californië staat een beeld van Jezus Christus naast een Rooms-Katholieke kerk. Daar hebben wij niet beelden. Maar goed, dat beeld dat staat er. En dat beeld is iets bijzonders aan de hand, want in 1980 waren er vandalen die van dat beeld de handen hadden afgehakt. Al gesloopt. En de kerkleiding die wilde meteen dat beeld repareren, maar ineens gingen ze nadenken. Dachten, wacht even. Eigenlijk moeten we het zo laten. Eigenlijk is het een heel mooi symbool. Want de handen van Jezus Christus op aarde, dat zijn wij. Ze hebben dat beeld dus zo laten staan, gehavend, zonder handen, en ze hebben een bord bijgezet. I have no hands but yours. Ik heb geen handen dan die van jou. Hou jij van Jezus? Hou je echt van hem? Als dat zo is, laat je inschakelen. En als je tekort schiet, beleid hem je zonde. En hij zal zeggen, goed gedaan, getrouwe slaaf. Over weinig ben je getrouw geweest. Ja, dat is waar. Dat is waar. Over weinig ben ik getrouw geweest. Maar over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw Heer. Amen. houdt nog niet op, hè. We gaan voorbeden doen, gemeente. Voorbeden is een heel belangrijk onderdeel van de dienst. Omdat we samen mogen bidden voor de mensen die het moeilijk hebben, maar ook mogen danken. En zo willen we bidden voor Jeannette Drost, die in het ziekenhuis verblijft vanwege psychische klachten. We bidden ook voor haar man Dirk en de kinderen. We bidden voor Tim van Oudenallen. In deze fase van zijn leven, terwijl de toestand verslechtert. De Heere zij hem tot hulp en sterkte met zijn vrouw Nel, kinderen en kleinkinderen. We zeggen ook dank dat de heer Heikoop afgelopen woensdag weer naar huis komt naar zijn revalidatie in Mariaoord. We danken ook voor de vakantie, de scholen die even rust hebben en even de kinderen die even niet naar school hoeven. We bidden voor het werk van de familie van Matsen in Namibië. En we danken ook voor alles wat er mag gebeuren. En we bidden ook voor zegen op het beroepingswerk. Zullen we samen danken en bidden. Heer God in de hemel. Zo heeft u ons vanmorgen toe willen rusten, maar ook willen confronteren. Door de gelijkenis van de talent. En hierin misschien zijn wij ook wel mensen die af en toe eens in uw woord lezen, maar over het algemeen bezig zijn met onszelf. Ons eigen leven, ons eigen plan trekken. Heer God, wilt u geven dat we u op de eerste plaats gaan zetten in ons leven. Dat we ons inspannen op een geestelijke manier om naar uw wil te zoeken. En dan mogen we ook weten, Heer, dat u het dan verder in ons uitwerkt. Dat we een biddend leven lijken. Dat we mogen leven van genade. Dat we de genade ook mogen kennen. Dat we niet gaan ploeteren om onszelf hoger op de geestelijke ladder te krijgen. Maar dat we naar u toe gaan. Met de vraag hier: wilt u het vermeerderen, het geloof in mij? Wilt u geven dat ik er meer mee bezig mag zijn? Heer God, vergeef ons dat we niet bezig zijn op de manier die u van ons vraagt. Want dat moeten we eerlijk bekennen. Ook al zijn we nog zo vroom. Maar vaak schiet het leven zo door in de dingen doen zonder bij na te denken waarom we het doen. Misschien zijn we ook wel zo gedachteloos naar de kerk gegaan vanmorgen. Het is weer zondag. En we zitten onze tijd uit. Heer God, wilt u zelf in ons hart komen? Dat we blije, dankbare christenen mogen zijn. Heer God, dan gaat dat geloof in ons vermeerderen. Heer God, we bidden voor deze gemeente. We bidden ook voor het beroepingswerk. Zegen de kerkraad, geef ze wijsheid. En wilt u zelf zorgen, Heer, voor een herder en leraar. Iemand die de gemeente mag weiden in de grazige weiden, aan de stille wateren, maar ook mag wijzen op het feit dat u een keer terugkomt. Dat we als mens ook rekenschap moeten afleggen. Als we niet gedaan hebben wat u van ons vroeg. Heer, want als we geloven in u en in het kruis dat voor ons daar gestaan heeft, dan mogen we schuilen achter het bloed van het lam. En wat een genade. Als je daarvan mag leven. Heer, we bidden voor de zieken. Voor Jeannette Drost. Die in het duister leeft. Heere God, wilt u het licht van het evangelie laten doorbreken? Wilt u haar genezen? Dat het licht mag opgaan in haar leven. We bidden ook voor haar man Dirk en de kinderen. Wat goed, Heer, om als gemeente ook biddend om deze mensen te staan. We bidden voor Tim van Oudenallen, die in een toestand is gekomen waarin het achteruit gaat met zijn gezondheid. We bidden dat hij het oog op u mag slaan en alles van u mag verwachten. We bidden ook voor zijn vrouw Nel, de kinderen, de kleinkinderen. In deze tijd van afscheid nemen. Heren, we danken u dat meneer Heikoop weer thuis mocht komen. Hoge leeftijd. U heeft het nog willen sparen en bewaren. Heer, we bidden voor het werk van de familie Matsen in Namibië. We danken u, Heer, voor stabiliteit en ook groei van de kerk. Dat u wijsheid geeft, ook in het coachen van mensen. Ook op geestelijk en financieel vlak. Heer God, wilt u met hen zijn. Wilt u hen zegenen. We danken u ook, Heer, voor vakantie. Dat we een tijd mogen hebben van ontspanning en rust. Zegen hen die op vakantie zijn. Geef ze een fijne tijd. Breng ze ook weer veilig terug. Wil je ook, Heer, voor de toestand in de wereld. Zoveel dreiging. Zoveel chaos. Ook in ons eigen land gisteravond in Den Haag. Totale waanzin. Heer God, geeft dat recht plaats mag vinden. Heer, we bidden voor uw volk Israël. We bidden voor hen die lijden onder geweld. We bidden voor het volk van Oekraïne. We danken ook, Heer, dat de kerk op sommige plaatsen explosief groeit, zoals in Iran. We danken u, Heere God, dat u doorgaat met uw werk. En we bidden, Heere God, ook voor volgende week en deze week, als mensen zich gaan bezinnen op het avondmaal. Heere, wat is het mooi om als gemeente samen te komen aan tafel en te leven van genade. Van wat u wilt schenken, brood en wijn. Wees met hen, Heere, die worstelen met het heilige avondmaal. Heere, wilt u ze met uw liefde aanraken. Dat ze het mogen weten en geloven. Dat u voor zondaren gekomen bent. Heer God, wilt u zo daarbij zijn in alle dingen. Ook de rest van deze zondag, zegen ook de dienst vanavond. Geef alles wat nodig is. Hoor ons en verhoor ons. Uit genade om Jezus wil. Amen. Weet u, mag uw gaven geven voor kerkbeheer en Umoja. En vervolgens zingen we weerklanklied 451 vers 1 en 3. En hier binnen zit de dienst erop. Buiten mag het beginnen. Ga onder de zegen van de Heer. De genade van onze Jezus Christus. De liefde van God. De troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.